Je zou eigenlijk denken dat er een gigantische, onoverbrugbare kloof zit tussen de zandbak op een willekeurig schoolplein en de zwaar beveiligde deuren van het Witte Huis.
Ja, logisch toch?
Precies. Want op dat schoolplein, daar regeert gewoon de wet van de jungle. Weet je wel, het recht van de sterkste, pesten bij het fietsenhok, kliekjes.
Mm-hmm.
Maar we hebben collectief afgesproken dat zodra je die wandelgangen van de wereld mag betreden, we te maken hebben met strakke protocollen.
Ja, rationeel denkende volwassenen in maat pakken, zeg maar.
Juist. Mensen die wel overwogen beslissingen nemen.
Dat is inderdaad de diep gewortelde aanname die we hebben over macht. We klampen ons een beetje vast aan het idee dat groepsgedrag wel verdampt naarmate je hoger opkomt.
Omdat de inzet simpelweg te hoog is.
Precies. Het kan niet overgeleverd zijn aan willekeur, denken we dan.
Maar wat nou als dat hele idee van die kalme, volwassen bovenlaag gewoon een gigantische illusie is?
Welkom bij deze nieuwe duik in de bronnen.
Ja, we gaan vandaag echt de anatomie van de macht volledig ontleden.
Zeker. Want de vraag voor jou als luisteraar is vandaag: waarom blijven hoogopgeleide, machtige mensen leiders steunen die, openlijk pestgedrag vertonen?
En om daarachter te komen, pakken we een waanzinnig fascinerend essay erbij, bekroond met de Anil Ramdas Essayprijs uit de Volkskrant.
Geschreven door oud-diplomaat Timor Eldar III, toch?
Klopt, hij werkte jarenlang op de Nederlandse ambassades in Washington en specifiek tijdens de eerste termijn van de besproken Amerikaanse president, je weet wel, de vastgoedmagnaat uit New York.
Ja, en we pakken ook inzichten mee van historica Anne Applebaum en schrijver Jason Pargin. Maar voordat we in die details duiken, even een hele belangrijke disclaimer. Heel belangrijk, ja.
We hebben het hier natuurlijk over geopolitiek, explosief materiaal, een recente administratie, een supergepolariseerd electoraat.
Mm-hmm.
Maar wij kiezen hier vandaag absoluut geen kant. Geen links, geen rechts. We onderschrijven die politieke standpunten niet.
Nee, we bestuderen dit puur als een klinische, psychologische case study. We kijken objectief naar wat er in de hoofden van die mensen gebeurt.
Goed, dat we dat even scherp hebben, laten we dan meteen die kamer binnenstappen. Het is 2017. Eldar Dury zit in de Roosevelt Room van het Witte Huis.
En hij zit daar met licht trillende handen te wachten?
Ja, op de Nederlandse premier. Hij is op dat moment een soort vlieg op de muur. En wat hij dan ziet, dat druist echt compleet in tegen dat hele idee van statige diplomatie.
Wat ziet hij gebeuren?
Nou, de Amerikaanse minister van Financiën komt binnen. En Eldar Dury omschrijft die man letterlijk als een nerveus molletje.
Een molletje?
Ja, zo'n schichtig figuur dat haastig bij de secretaresse bedelt of hij alsjeblieft heel even 2 minuten met de president mag spreken. Om daarna weer razendsnel te verdwijnen.
Oh, wauw. En dat contrasteert dan enorm met een andere adviseur, toch?
Precies, want even later komt de nationale veiligheidsadviseur binnen. Een man met een hele opvallende witte snor.
Ah ja, die.
Ja, en die stapt binnen met een totaal andere energie. Hij beent gewoon in en uit dat overoffice alsof hij de eigenaar is van het meubilair.
Dat is dus niet zomaar een verschil in persoonlijkheid, maar een rauwe demonstratie van de interne pikorde.
Exact. En die pikorde krijgt echt een bizar hoogtepunt. Die adviseur wil de president even snel voorbereiden op de Nederlandse premier.
Mm-hmm.
En hij zegt: u verwelkomt straks de premier van Nederland. En dan pauzeert de president. En die vraagt bloedserieus: juist, en wat voor land is dat? Een republiek of...
Wacht, echt?
Ja. Dus die adviseur houdt ongetwijfeld zijn zucht in en zegt heel keurig: Nederland is een koninkrijk.
En hoe reageert hij daar dan op?
Dat is dus het absurde. Hij is oprecht verrast. Haast triomfantelijk. Een koninkrijk. En even later, met de wereldpers erbij, herhaalt hij dat vol bombarie, alsof hij net een mythisch geheim heeft ontdekt.
Ongelooflijk.
Maar dan vraag ik me af, laat zo'n moment nou zien dat intellectuele voorbereiding voor hem volkomen ondergeschikt is aan uiterlijk vertoon?
Ja, daar raak je echt de kern van de analyse. Eldar Dury stelt zich precies die vraag. Als hij die beelden later bestudeert, kijkt hij niet naar de woorden, hij kijkt naar het lichaam.
Wat ziet hij dan?
Een man die zich onnatuurlijk breed maakt, die eigenlijk alle zuurstof uit de kamer zuigt. Eldar Dury zegt het heel mooi. Als de lichaamstaal van die leider een tekst zou zijn, was het 1 grote brei van klemtonen en uitroeptekens.
Wauw, ja. Een muur van fysieke intimidatie.
Precies. Het is puur overschreeuwen.
Maar wat het pas echt interessant maakt, is wat dit met de omstanders doet. Want Eldodiri merkt dat zijn eigen lichaam verkrampt als de president in de buurt komt.
Ja, een onvrijwillige stressreflex. Zijn nekspieren spannen aan.
En dat gevoel brengt hem decennia terug in de tijd. Naar het fietsenhok op de basisschool. Waar twee pestkoepen, Rick en Tom, de dienst uitmaakten.
Kijk, en dat is de fundamentale vergelijking in het hele stuk. Rick is de absolute baas, agressief, geniet van machtsvertoon.
En Tom?
Tom is de laffe meeloper, de jongen die te bang is om zelf doelwit te worden en dus maar meedoet met Rick.
En als kind bevroor Eldardiri compleet als ze hem pesten. En nu, jaren later, in het epicentrum van de wereldmacht, voelt hij exact diezelfde verlamming.
Wat echt een bizarre gewaarwording moet zijn.
Ja, maar het roept bij mij ook skepsis op, hoor. Hoe is het in hemelsnaam mogelijk dat zoiets standhoudt in een systeem vol met ervaren diplomaten? Zij kunnen toch wel een muur opwerpen tegen zo'n Rick?
Nou ja, dat is precies wat het establishment destijds ook dacht. Men dacht, de instituties zijn sterker dan het individu.
Ja, dat klassieke wensdenken.
Precies. Ze vertrouwden blind op interagency coordination.
Oké. Voor de luisteraar, hoe werkt dat proces normaal gesproken?
Normaal is de president de laatste schakel. De ministeries wegen risico's af, maken dikke rapporten en leggen dan 2 of 3 rationele opties voor.
En de president hakt alleen de knoop door.
Ja. Diplomaten zeiden toen ook tegen elkaar: negeer de wilde persconferenties. Wij professionals maken hier in de kelders het echte beleid.
Maar we weten allebei dat dat heel snel spectaculair sneuvelde.
Absoluut. Er zit een scène in het essay die dat perfect illustreert. Op het State Department. Het ging over de betrekkingen met Saoedi-Arabië.
Oh, vlak na die gruwelijke moord op die journalist in een ambassade, toch?
Ja, exact. De diplomaten zitten klaar voor een complex overleg over mensenrechten. Maar terwijl ze wachten, staat CNN op.
En wat zien ze?
Ze zien live op tv hoe de president, totaal zonder afstemming, miljarden deals voor wapens met Saoedi-Arabië loopt te rationaliseren.
Puur om het geld.
Ja. En wat gebeurt er in die kamer? Die ambtenaren kijken naar hun zorgvuldig voorbereide spreeknotities over mensenrechten en beseffen, dit is zojuist irrelevant geworden.
Ouch.
Ze draaien zich om naar de Nederlandse delegatie en zeggen, tja, we hadden opties, maar je hebt de president gehoord. Dit is de nieuwe werkelijkheid.
De grillen van één man. De instituties verliezen het gewoon.
Ja.
Maar die dominantie ging niet alleen over beleid. Er staat een detail in de bronnen dat zo absurd is, ik moest het 2 keer lezen.
Oh, die schoenen.
Ja, de schoenen. Op een gegeven moment moesten alle mannelijke ministers in het kabinet exact dezelfde zwarte schoenen dragen.
Uitgedeeld door de president persoonlijk, ja.
En het krankzinnige was, ze pasten vaak voor geen meter. De ene minister liep in veel te grote schuiten, de ander strompelde in een te kleine maat.
Ja, bizar hè? Hoe interpreteer jij zoiets dan?
Nou, eerlijk. Dit klinkt niet als een kledingprotocol. Dit klinkt als een vernederende ontgroening bij een studentenvereniging.
Ja, zo van accepteer de pijn voor de baas.
Precies. Als iemand mij te kleine schoenen geeft, zeg ik toch nee? Waarom heeft zo'n machtige president het nodig om volwassen mannen fysiek ongemak te laten lijden?
Omdat het een ultieme loyaliteitstest is. Het gaat om het breken van het ego. Anne Applebaum verwoordt dit briljant. Ze zegt, dit soort leugens of vernederingen zijn niet bedoeld om te misleiden.
Waarvoor dan wel?
Om angst in te boezemen. Als je bereid bent jezelf te vernederen met te kleine schoenen, weet de leider dat je hem ook niet afvalt als het om cruciale staatszaken gaat.
Wauw, oké. Maar dan komen we bij een gigantische puzzel. Waarom accepteren die ministers dat? Dit zijn hoogopgeleide generaals en CEO's. Waarom worden zij die tonjies de meelopers?
Ja, Applebaum trekt hier een hele interessante parallel mee. Zij schreef het essay History Will Judge the Complicit. En vergelijkt dit met hoe mensen zich in het DDR-regime gedroegen.
Oké, want hoe praat je het in het begin voor jezelf goed?
Dat is dus reden 1 en 2. Het algemeen belang en de bijstuurders. Mensen stappen in zo'n regering en denken, ik ben de volwassene in de kamer, ik ga deze leider intomen.
Van, als ik het niet doe, komt er een of andere gek op mijn stoel.
Precies. Maar wat je ziet in de tweede termijn, is dat al die zogenaamde redelijke stemmen volledig waren verdwenen. Ze zwegen of ze waren ontslagen.
Een morele kompas was gewoon onherkenbaar meegebogen.
Ja, medeplichtig door te zwijgen.
En er zullen er ook wel bij zitten die het puur voor het geld deden, toch? Reden 3.
Zeker. Financieel gewin. Een groot grondbezitter die minister wordt om beleid voor zijn eigen bedrijf te maken. Of voorkennis op de beurs.
Maar wat ik veel boeiender vind, is de vierde reden. De nabijheid van de macht zelf.
Ah ja, dat is een hele sterke.
Denk aan die ene senator uit South Carolina. Die noemde de president tijdens de campagne nog een xenofoob.
Ja, hij maakte hem helemaal kapot in de media.
Maar vlak na de verkiezingen sloeg hij als een blad aan de boom om. Toen pochte hij opeens over hun gezamenlijke golfuitjes. Hoe rationaliseer je zoiets?
Dat is de verslavende werking van de bubbel. En jij vergeleek dit eerder heel mooi met de middelbare school.
Ja. Het is toch alsof de eenzame nerd jarenlang wordt genegeerd, maar dan knikt de sterspeller van het voetbalteam naar hem en bam, hij gooit alles opzij voor die validatie.
Exact die dynamiek, dat zagen we ook bij die adviseur met de witte snor. Die heeft na anderhalf jaar een memoires van bijna 600 pagina's geschreven. The Room Where It Happened.
Haha, ja. Verkijk mij, ik was belangrijk.
Ja, en wat opvalt is dat buitenlandpolitiek voor dit soort meelopers echt een veilige hobby is.
Wacht, buitenlandspolitiek veilig. Oorlog en sancties klinken niet heel veilig.
Voor de wereld niet, nee. Maar voor hun carrière wel. Het levert prestige op. Rode lopers, staatsbanketten.
Oh, op die manier.
Ja, en ze branden hun vingers tenminste niet aan lastige binnenlandse thema's die kiezers kosten.
Slim. Tot zover de mensen in de pakken. Maar we missen nog iets. De vijfde reden van Applebaum verklaart ook waarom miljoenen plattelandskiezers hem trouw blijven. Toch?
Ja, de quasi-religieuze strijd tegen het establishment.
Want er is een enorme paradox. Hoe kan een vastgoedmiljardair uit New York de volksheld zijn van plattelandsbewoners in Indiana of Virginia?
Eldardiri hoorde in gesprekken daar dat ze de steden echt als wereldvreemd zagen. Ze noemden de steden letterlijk de zoo, de dierentuin.
Bizar. Hoe verklaar je die culturele afgrond?
Daarvoor gebruikt Pargin een geweldige analogie met Hollywoodfilms.
Oh ja, vertel.
Kijk naar films als Star Wars of The Hunger Games.
Of The Wizard of Oz.
Precies. Wat hebben die gemeen? De held. Luke Skywalker, Katniss, die komt altijd uit een simpel, bescheiden dorpje.
En de schurken zitten in de grote stad.
Exact. In het Capitool of de Death Star. Ze dragen rare kleren, ze voelen zich verheven boven het platteland.
Dus als we dat doortrekken, de kiezer ziet de president dan helemaal niet als de held.
Nee.
De kiezer zelf is de held. Zij zijn Luke Skywalker.
Ja, jij vatte dit in de voorbereiding briljant samen.
De president is slechts hun wapen, toch? Hij is niet Han Solo, hij is de Millennium Falcon.
Ja, precies dat. Kiezers, zelfs hele gelovige kiezers, weten echt wel dat hun president, nou ja, far from a perfect man is. Ze kennen zijn schandalen.
Maar dat karakter doet er dus niet toe.
Nee, want een wapen hoeft geen nobel karakter te hebben. Een botte bijl hoeft alleen maar schade aan te richten bij de vijand in Washington.
Het is zo logisch als je het zo bekijkt. Maar goed, laten we even teruggaan naar de kern. Naar diplomaat Eldardiri in dat kantoor, vechtend tegen die nekkramp.
Ja, want wat is de les die hij hieruit trekt? Ironisch genoeg was zijn succes in Washington te danken aan dat trauma van het fietsenhok.
Zijn politiek-bestuurlijke sensitiviteit noemt hij dat, toch?
Ja, hij kon pestgedrag op wereldschaal herkennen omdat hij het op het schoolplein had meegemaakt.
En de enige manier om het te doorbreken is de les van meneer Han.
Ah ja, de leraar.
Eldardiri herinnert zich een moment dat hij als kind eindelijk terugsloeg naar zo'n meeloper. En meneer Han, de leraar, fietste net langs.
En in plaats van in te grijpen?
Ja, in plaats van te preken over vrede, balde hij zijn vuist en zei, goed zo.
Dat is zo'n krachtige boodschap voor beleidsmakers. Je moet durven opstaan tegen intimidatie. Meebuigen werkt nooit bij een pestkop.
Nee, terugslaan haalt de lucht uit de ballon.
Absoluut. Zodra je de regels van hun vernederende spel weigert, stort de hele façade in.
Een geweldige conclusie. Goed. We zijn echt aan het einde gekomen van deze complexe duik in de bronnen. We hebben gezien hoe het schoolplein zich vertaalt naar het Witte Huis en waarom het wapen niet perfect hoeft te zijn.
En hoop om over na te denken, ja.
Zeker. En zoals altijd laat ik jou, de luisteraar, achter met één laatste gedachte om op te kouwen.
Ben benieuwd.
We hebben het heel uitgebreid gehad over die Toms. De meelopers in de knellende schoelen, zolang ze lekker veilig in de schaduw van de leider staan. Maar wat denk je dat er met dit soort types gebeurt als die leider, die Rick, plotseling van het toneel verdwijnt?
Ja, interessant.
Vinden ze uit pure reflex direct een nieuwe pestkop om te dienen? Of herontdekken ze, als er opeens een vacuüm ontstaat, pas weer hun eigen morele kompas? Denk daar maar eens over na. Bedankt voor het luisteren.